Ik wil met jullie Psalm 27 lezen. Psalm 27. Een psalm van David. En er staat boven, voor wat het in Bijbelse zin waard is, want het is maar een opschrift wat de samenstellers van de Bijbel erop hebben gezet. Sterk in de Heere. Maar het is natuurlijk wel van toepassing. Psalm 27. Een psalm van David. De Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht. Voor wie zou ik angst hebben? Toen kwaaddoeners op mij afkwamen om mijn levend te verslinden, mijn tegenstanders en mijn vijanden, toen struikelden zij zelf en vielen. Al belegerde mij een leger, mijn hart zou niet vrezen. Al brak er een oorlog tegen mij uit, toch vertrouw ik hierop. Eén ding heb ik van de Heere verlangd, dat zal ik zoeken, dat ik wonen mag in het huis van de Heere, al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de Heere te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Want hij doet mij schuilen in zijn hut, in dagen van onheil. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Hij plaatst mij hoog op een rots. Nu heft mijn hoofd zich omhoog, boven mijn vijanden die mij omringen. Ik zal in zijn tent offers brengen onder geschal van trompetten. Ik zal zingen, ja, ik zal psalmen zingen voor de Heere. Hoor, Heere, mijn stem als ik roep. Wees mij genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt tegen u, wat u zelf zegt, zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, Heere. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Wijs uw dienaar niet af in toren. U bent mijn hulp geweest. Laat mij niet in de steek en verlaat mij niet, o God van mijn heil. Want mijn vader en moeder hebben mij verlaten, maar de Heere zal mij aannemen. Heere, leer mij uw weg. Leid mij op een geëffend pad, omwille van mijn belagers. Geef mij niet over aan de begeerte van mijn tegenstanders, want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan en mensen die briesen van geweld. Als ik toch niet had geloofd dat ik de goedheid van de Heere zou zien in het land van de levenden, ik was vergaan. Wacht op de Heere, wees sterk. Hij zal uw hart sterk maken. Ja, wacht op de Heere. Psalm 27. En als je dat leest, dan heb je natuurlijk meteen de neiging om te denken van, hé, daar zitten van die toepasselijke zinnen in, die ook in mijn leven misschien wel, ja, realiteit zijn. Zo gaat dat. Niks mis mee. Maar bedenk vooral dat elke psalm natuurlijk in de eerste plaats gaat over waar de hele Bijbel over gaat, de persoon van de Heer Jezus Christus. Die ook mens geworden is. En die het werk volbracht heeft. Natuurlijk gaat het daar eerst over. Valse getuigen zijn tegen mij opgestaan. Denk aan hoe de Heer Jezus ook veroordeeld werd. Al belegerde zich een leger tegen mij. Nou, allemaal heenwijzingen die ook in het leven van de Heer Jezus zijn vorm hebben gekregen. Maar dat neemt niet weg dat het ook gewoon voor ons als mens realiteit is. Dat je inderdaad kunt beleven dat er nood is, dat er druk is, dat er pijn is, dat er moeite is. Dat er bij wijze van spreken vijanden zijn. En je denkt, hoe heb ik daarmee te dealen? En daarom is het wel mooi dat deze psalm niet begint met een opsomming van, nou, wat er allemaal mis is. Zo van, ga er maar eens voor zitten, moet je horen wat mij nou allemaal overkomen is. Nou, dat komt later wel aan bod van wat er aan de hand is. Maar het mooie is dat deze David, geliefde, ook daarin natuurlijk een geweldig type is van de Heer Jezus. En de Heer Jezus, die zat ook niet bij de pakken neer in de zin van, ach, wat een ellende, wat gebeurt er nou allemaal in mijn leven? En iedereen is tegen mij. Weet je, dat menselijke aspect. Nee, in de eerste plaats, als je wordt aangesproken, en in deze context is dat de context van moeite en zorg. Als je daarop wordt aangesproken, wat zeg je dan als allereerste Nou, David is heel duidelijk. Hij begint niet met ik. Die neiging hebben wij nog wel eens. Ja, ik dit en ik dat en ik zus en ik zo. En ja, en dat is waarschijnlijk ook zo, ja. Maar het gaat erom, wat stel je in je leven op de eerste plaats? Wat is nou het allerbelangrijkste voor je? Waar laat je je gedachten door richting geven? Nou, David is duidelijk. De Heere. Hij begint niet bij zichzelf, maar hij begint bij degene op wie hij zijn vertrouwen heeft gesteld. De Heere. Yahweh. De Ik Ben. En wat is daarmee? Nou, zegt David, die is mijn licht en mijn heil. Mijn redding. De Heere is mijn licht en mijn redding. En dat zijn natuurlijk twee woorden die alles met elkaar te maken hebben. Die namelijk haaks staan op duisternis en verloren gaan. Nee, licht en redding. Ja, daar verlangen we allemaal naar. Als het even kan, een beetje snel, want dan kan ik weer verder met mijn leven. Ja, maar dat is niet afhankelijk van ik of van die ander. De Heere is mijn licht en mijn heil. En de volgende regel is, en welke conclusie kun je daaruit trekken? Voor wie zou ik vrezen? En dan wordt het nog een keer herhaald. Want dat is heel vaak in de psalmen zo. Twee zinnen en de volgende twee zinnen herhalen in feite de boodschap van die eerste. Met andere woorden. De Heere is mijn levenskracht. Dat is dus hetzelfde als de Heere is mijn licht en mijn redding. Dat is mijn levenskracht. En dat snappen we allemaal. Want om te leven en het leven, daar is licht voor nodig. Een plant in het donker gaat dood. Een mens in de duisternis, ik wou zeggen gaat dood, maar die is in feite al dood voor de Heer. Nee, de Heer is mijn levenskracht. Voor wie zou ik angst hebben? Dit is een retorische vraag, hè? Ik hoop niet dat u gaat nadenken, ja, voor wie heb ik eigenlijk angst? Nee, want het antwoord is natuurlijk, ja, voor niemand. Voor wie zou ik angst hebben? Dat is het mooie van een retorische vraag. Daarmee zet je mensen op een verkeerd denkspoor. Want een ander gaat misschien denken, nou, ik ben benieuwd voor wie jij allemaal angst hebt. Ja, maar voor wie zou ik angst hebben? Voor niemand! En dan kun je misschien aanhaken en te zeggen van, of heb jij wel angst voor iemand? Ik niet. Ja, nou ja, dat geeft ze genoeg reden om met elkaar in gesprek te komen van, hoe zit dat dan? De Heer is mijn licht en mijn heil. Licht! De Heer is mijn licht. Ja, want God is licht. We lezen, en we gaan die teksten niet opnoemen, maar ik heb ze zomaar eventjes wat bij elkaar gezocht. De Heer hult zich in het licht, zegt Gods woord. Hij hult zich in het licht als in een mantel. Dus dat wat om hem heen is, zal ik maar zeggen, is licht. Dus met andere woorden, voor zover je dat concreet zou kunnen maken, als je naar de Heere God kijkt, wat zie je dan? Ja, dan kun je zeggen niks, want God is geest, dat klopt. Maar je ziet in ieder geval licht. Want God is licht. Hij hult zich in het licht als in een mantel. De Bijbel zegt, ik geloof Timotheus, dat hij een ontoegankelijk licht bewoont. Ontoegankelijk. Ja, dat is namelijk het licht van God. Dat is wat anders dan het slappe aftreksel van onze zon. Moet je nagaan. Die wij de grootste, sterkste energiebron noemen die er maar is, de zon, die valt in het niet bij het feit dat de schepper zelf licht is. En ten teken van het feit dat de schepper licht is, heeft hij een teken gegeven en dat is de zon, zodat wij, die te maken hebben met duisternis, beseffen, er is licht. En elke dag komt het weer opnieuw. Er is nooit een dag zonder licht. Daarom is dag en nacht gegeven. Dat je gaat beseffen, ja, er is zeker duisternis. Maar er is ook licht. En elke morgen komt die zon weer op. En die zon is een beeld van de Heere zelf. Licht betekent ook de afwezigheid van duisternis. Op het moment dat je het licht aandoet, is de duisternis verdwenen. Op het moment dat je het licht aandoet, en dat kunnen wij allemaal beamen, dan kun je pas wat zien. Want in het duister kun je niet zien. Ja, zeg je, ik zie in de schemer. Ja, maar dan is er dus toch een beetje licht. In het echte duister zie je niks. En wat wil je? Wil je een kamer binnenwandelen die duister is en waarvan je dus niet weet waar staat alles? Hoe moet ik lopen? Hoe moet ik gaan? Stoot ik ergens tegenaan? Dat is de onzekerheid van de duisternis binnengaan. En dat kunnen we allemaal fysiek bedenken. Pikdonker of een blinddoek voor dat je niks ziet. Nou, ga maar lopen. Hoe angstig zijn we? Komt het wel goed? Hoe angstig zijn we? En in je hart zeg je misschien, ik hoop dat iemand het licht aandoet. Het is wel bijzonder als je dat overzet naar de mens. En Gods woord maakt duidelijk dat de mens in duisternis leeft. En ik geloof zelf ten diepste dat elk mens in zonde ontvangen en geboren enzovoort, dus in de duisternis, diep in zijn hart de wens heeft dat het licht mag worden. Zodat hij het kan zien. Zodat hij helder voor ogen krijgt hoe het zit. Alleen de mens doet vooral zijn best om zelf dat licht te vinden. Om zelf inderdaad dat lichtknopje te zoeken. En te zeggen, waar zit dat lichtknopje? Hoe kan ik licht maken? Want we hebben allemaal in de gaten dat het best wel duister is. Nee, God is licht. En dat is het evangelie van Genesis, hè? Van Genesis 1, de eerste dag. Als God spreekt, wat zegt hij dan? Er zij licht. Ja, omdat er namelijk duisternis gekomen was. Duisternis vanwege de tegenstander. En God maakt in feite duidelijk, ja, maar er is een lichtknopje. Er is licht. En vervolgens heeft God een plan uitgewerkt die uiteindelijk ertoe zal leiden dat er geen dag en nacht meer is. Dat God zal zelf, ik zeg het even met eenvoudige woorden, dat God zelf zal wonen bij de mensen. En dat zijn licht het licht is waarbij een ieder leeft. Geweldig. God maakt ook scheiding tussen licht en duisternis. Die twee kunnen namelijk niet samengaan. En als we het dan hebben over een beetje licht en nog duister, ja, dan is er dus nog steeds duisternis. Maar als er echt licht is, dan is de duisternis verdwenen. Want het licht, denk aan de scheppingsdagen, is gegeven om te heersen over de duisternis. Vandaar ook, denk ik, ja, misschien simpel gedacht, hè, maar ik vind het wel een mooie gedachte. Dat als het dan donker is 's nachts, en soms is het heel erg donker, dan is het niet echt donker. Want zelfs in de duisternis heeft God een licht gegeven. Dat is de maan. Het lijkt allemaal duister, maar er is toch licht. Voor mij niet voor niks zijn de maan en de zon tekenen die God gegeven heeft. Wij leven, het leven is er ook bij de gratie van het licht. Denk aan de natuur, licht is nodig. Wij hebben licht nodig. Wij hebben de Here nodig, want de Here is mijn licht en mijn redding. En iemand die zegt, nogmaals, ik zeg het een beetje zwart-wit, maar dat is voor de duidelijkheid. Iemand die zegt, maar ik kan wel leven zonder God. Dan moet je je dus afvragen, en wat is dat dan voor leven? Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. De Heer Jezus is dat woord. En daarom zegt hij ook, ik ben het licht der wereld. Het licht op onze pad en de lamp voor onze voet. Ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen. Nee, want David wist het al. De Heere is mijn licht. Voor wie zou ik vrezen? Ik ben niet meer onderdanig aan de duisternis. En dat is wat de Heer Jezus ook zegt. Ik ben als een licht in de wereld gekomen, opdat een ieder die in mij gelooft, niet in de duisternis blijven. Of anders gezegd, zonder licht, geen zicht. Ja, al licht. Licht en duisternis. Alleen nou komen we bij een belangrijk punt. Wat is nou licht en wat is nou duisternis? Nou, Jesaja 5 die zegt daar wat over. Daar staat, wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad noemen. Dus dat gaat over mensen die zeggen dat het kwade, dat is wel goed, is prima zo. Of dat je zegt dat het goede, nee, dat is foute boel, dat is het kwade. Dus mensen die de zaak net omdraaien in de ogen van God. Jesaja die zegt, wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad. En dan herhaalt hij wat hij heeft gezegd, maar met andere woorden. Die de duisternis voorstellen als licht. En licht voorstellen als duisternis. Met andere woorden, licht en duisternis is goed en kwaad. En dat moet je niet door elkaar gaan halen. Ga nou niet zeggen, ik wandel in het licht, terwijl het donker is. Maar dat is wat de wereld doet. Ja, dat doen ze omdat ze hun eigen lichtje maken, omdat ze zelf wat lampjes ophangen en menen dat dat het licht is. Maar in de ogen van Gods woord is dat natuurlijk niet zo. Micha 7, ook zo'n tekst die daarover spreekt, over licht en duisternis. In Micha 7, vers 7, daar staat, zelf zal ik echter uitzien naar de Heere, ik zal wachten op de God van mijn heil, mijn God zal mij horen. Verblijd u niet over mij, mijn vijanden, want als ik gevallen ben, zal ik weer opstaan. Als ik in het duister zit, dat is de toestanden van ellende, waar Psalm 27 ook bij de monden van David over spreekt. Als ik in het duister zit, wat zegt de profeet dan? Dan is de Heere mij een licht. Met andere woorden, de omstandigheden die lijken wel duisternis, maar de Heere is mij een licht. En dan zijn we weer terug in Psalm 27. Hij is mijn levenskracht. Ja, voor wie zou ik angst hebben? Ah, je zit wel in de duisternis, hè? Het is wel ellendig, hè? Ach, wat een toestand allemaal. Ja. Maar de profeet zegt, en dat geldt voor het volk van Israël, maar dat geldt voor elke gelovige. Als ik misschien letterlijk in de duisternis zit, ja, dan is de Heere mijn licht. Paulus die in de Efezebrief heeft ook zo'n mooie tekst. En dat gaat over de gelovigen, letterlijk ook in Gods plan gezien over jou en mij. Want u was voorheen duisternis. Efeze 5 vers 8. U was voorheen duisternis. Dat was dus de situatie. Hoe verlicht je je misschien ook voelde. Hoe stoer je dacht, ik ga het wel redden. U was duisternis. Ja, Paulus, maar dat was. En nu dan? Nou, gaat hij verder. Maar nu, en dat heeft te maken met je positie als gelovige, maar nu bent u licht in de Heere. Wandel als kinderen van het licht. Nu bent u licht in de Heer. Hoor je hoe duidelijk Paulus het hier stelt? Paulus zegt niet, nou ja, je bent een kind van God en er is licht om je heen, je wandelt in het licht. Nee, hij maakt het heel persoonlijk. Je bent licht. En als we dat nou eens doorvoeren, dat als je als gelovige licht bent, heeft trouwens niks met gewicht te maken. Als je licht bent, dan ben je dus per definitie geen duisternis. Want die twee gaan niet samen. Zo van, nou ja, af en toe is het nog wel heel erg duister in mijn leven. Maar ja, gelukkig is, wordt het dan weer licht. Dan zou Paulus moeten zeggen, ja, als je op de top van je geloven bent, ja, dan is het licht, dan ben je licht. Maar ja, tuurlijk, af en toe ben je ook wel eens in de duisternis, hè? Nee, je bent licht in de Here. En laat dat nou zwaar wegen. Dat je licht bent. En die omstandigheden die je doen denken aan duisternis, ja, die hebben te maken met de wereld om ons heen. Met het gedoe, met de zonde, met het onvolkomenheid. Maar jouw leven is verborgen in Christus bij God, die een ontoegankelijk licht woont. Je bent licht. Daar hoef je geen dieet voor te volgen, daar hoef je alleen de Bijbel voor te lezen. De Heere is mijn licht en mijn heil. God is ook heil. En je zou haast kunnen zeggen, ja, dat is logisch, want het licht heeft te maken met leven. En redding is nodig om te leven. Want we weten, als je niet gered wordt, dan eindigt dat in de dood. Hoe verschrikkelijk is het te zien dat dat inderdaad gewoon realiteit in deze wereld is. Kijk naar België, Duitsland, Limburg. Als je niet gered wordt, dan is dat de dood. God is redding. Zeker. Dat is een geestelijke realiteit. God is heil, is redding. Met kerstfeest denken we aan de blijde boodschap en gij zult hem de naam Jezus geven. Dat betekent, Yahweh is heil, is redding. En dan staat er ook bij, want hij is het, de Heer Jezus die geboren zal worden, die zijn volk zal redden van hun zonden. En dat maakt weer duidelijk dat zonden dus duisternis is. En daar word je van gered, je wordt geplaatst vanuit de duisternis in het licht. Woorden van de apostel Paulus. Dat is dus de realiteit. En de vraag is dan, in hoeverre ga je gebukt onder de duisternis? In hoeverre heeft die duisternis invloed? In hoeverre heeft die duisternis grip op je leven? In hoeverre maakt die duisternis het zo zwaar voor je? Terwijl je licht bent. De Heere is mijn levenskracht. De Heere is mijn levenskracht. Is mijn veste. Een toevluchtsoord, een schuilplaats. Levenskracht zou je ook kunnen vertalen gewoon letterlijk, dat is de kracht van mijn leven. De kracht van mijn leven. Ja, dat is natuurlijk wel het leven in het licht. Want je bent licht in de Heere. En dat betekent ook, de Heere is mijn levenskracht. Jesaja die zegt het zo mooi in Jesaja 17 vers 10. U bent de God. Oh, dan spreekt Jesaja tegen het volk. Want u bent de God van uw heil vergeten. Jullie zijn de God van je heil, van je redding. Die ben je vergeten. En wie is dan die God van de redding? Aan uw sterke rots. De rotssteen van uw sterkte hebt u niet gedacht. Je bent vergeten dat je gered bent. Je denkt niet meer aan die sterke rots, die levenskracht. Ja. Nou, dat is het begin van de psalm. In de ellende waarin David naar de mens gesproken zat, begint hij dus niet met die opzomming van, ach, wat een duisternis, wat een gedoe, wat een ellende, wat een toestand. Nee, hij begint te zeggen, wat is de realiteit van mijn leven? Luister goed, de Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht. Voor wie zou ik nou angst hebben? En dan zou je zeggen, dan kun je stoppen. Want dat is het. Maar de praktijk van het leven is er ook. En dan gaat hij ook verder. Toen kwaaddoeners op mij afkwamen om mijn leven te verslinden, al belegerde mij een leger, al brak er oorlog tegen mij uit, dat is de realiteit. Ja, dat houdt niet op, op het moment dat je weet dat je licht in de Heere bent. daar hebben we het mee te doen. Alleen die worden in perspectief geplaatst. De Heere is mijn levenskracht. Voor wie zou ik angst hebben? O, zeker. Er komt van alles op me af. Ik heb te dealen met moeite, met zorg, met pijn, met ziekte. Nou ja, gewoon wat er allemaal in deze wereld is. Met onzekerheid, met... Nou, van alles. Misschien wel gewoon ook met dood gaan. Voor wie zou ik vrezen? Voor wie zou ik angst hebben? Al belegerde mij een leger, mijn hart zou niet vrezen. Al brak er oorlog tegen mij uit. Denk even aan Efeze 6. We hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten in de hemelse gewesten. Die voeren oorlog tegen de kinderen van God, die in het licht wandelen. Die kijken daar, zal ik maar zeggen, met afgunst naar. Want je maakt God groot als je in het licht wandelt. En dan zegt David, en dat vind ik wel mooi, over de praktijk van het leven. Ik wandel in het licht, de Heere is mijn licht. Oké, ik heb te maken met tegenstanders. En dan zegt hij, vanuit de realiteit van het leven. Eén ding heb ik van de Heere verlangd. Dat zal ik zoeken. Nou, David, wat is dat? Eén ding heb ik van de Heere verlangd. Dat zal ik zoeken. Dat ik mag wonen in het huis van de Heere al de dagen van mijn leven. Weet je dat er niet zeker, David? Ik denk dat dat niet de vraag is waar het over gaat. Want als hij weet, de Heere is mijn licht en mijn redding. Dan weet hij dus dat het een redding van de Heer is. Wat hij hier vraagt, dat is het verlangen wat hij heeft ten opzichte van de realiteit waarin hij staat. In de zorg, in de oorlog, in de moeite, in de vijanden, in het gedoe allemaal. En wat verlang je dan? Dan verlang je om de rust te hebben van het licht. Eén ding heb ik van de Heere verlangd. Dat zal ik zoeken. Dat ik wonen mag in het huis van de Heer. Al de dagen van mijn leven. Dat ik wonen mag in het huis van de Heer. Dat is natuurlijk een mooie uitdrukking. Dat ik bij de Heer mag zijn. Dat ik in zijn nabijheid mag verkeren. En voor David betekende dat de tempel. Dat is waar de wolkkolom rustte. Dat is waar God was. En hij zag er naar uit, hij verlangde ernaar om daar te zijn. Een klein stukje van dat ontoegankelijke licht, zal ik maar zeggen. Wat David dus heel goed begreep, want daar is God. Wat zou het geweldig zijn als ik daar mag zijn. In zijn nabijheid. Daar verlangt hij naar. De rest van de dagen van zijn leven. Wie in de Zoon gelooft, heeft het leven van de eeuw. Heeft eeuwig leven. En dat betekent in verbinding, in verbintenis met de Heere zelf. Uw leven, Colossense 3, is verborgen in Christus bij God. Als je dat nou eens plaatst in de context van het verlangen wat David had. Eén ding heb ik verlangd. Dit zal ik zoeken, dat ik wonen mag in het huis van de Heer, dat ik daar mag verblijven. U bent er al. Wij zijn er al. We hebben die realiteit van de Heer ontvangen. Ja, dan moet je erbij zeggen in geestelijke zin, want met ons lijf zitten we hier. En zeg ik dan maar, zijn we licht en zwaar en hebben we van alles te doen. Maar in geestelijke zin, en dat is hoe wij leven, geestelijk leven, zijn we in het licht. U bent licht in de Heer. En David verlangt ernaar, omdat het in de context van Gods plan nog geen realiteit was, dat dat voor David aan de orde zou zijn. In de toekomst zou dat zeker gebeuren. En zal hij inderdaad wonen in het huis van de Heer, al de dagen van zijn leven. Eén ding heb ik van de Heer verlangd. Dat zal ik zoeken, dat ik bij hem mag zijn, Waarom? Nou, dat zegt hij ook. Om de lieflijkheid van de Heer te aanschouwen. En om te onderzoeken in zijn tempel. Om de lieflijkheid van de Heer te aanschouwen. Dus met andere woorden, wanneer hij zijn plaats bij de Heere God gaat innemen, wat is dan zijn verlangen? Om te zien wat de lieflijkheid van de Heer is. Dat zijn mooie woorden. Beetje haast poëtisch, hè? De lieflijkheid van de Heer. De Engelsen hebben het over the beauty of the Lord. Ja. Wat gaat David dan zien? Waar verlangde hij naar? Wat is dan de lieflijkheid van de Heer? Nou, God is liefde. Net zoals dat God licht is, is hij liefde. En als David verlangt om de lieflijkheid van de Heer te aanschouwen, dat is dat hij dus God wil zien. Wie God is. Nou ja, en wij weten hoe we God kunnen zien. God heeft zich namelijk openbaard in de Zoon. Dus met andere woorden, de lieflijkheid van de Heer, de lieflijkheid van God, dat is de persoon van de Heer Jezus Christus. Net zoals dat God is licht en de Heer Jezus zegt ook, ik ben het licht der wereld. Hij maakt het licht zichtbaar voor ons. Want God is geest. De Heer Jezus maakt de liefde zichtbaar voor ons. Hij is de lieflijkheid van de Heer. De lieflijkheid van de Heer. Net zoals dat de offer, het offer wat opstijgt, een beeld is van de persoon van de Heer Jezus Christus. En wat stijgt er dan op? Een lieflijke reuk voor de Heer. Lieflijk. Stonk verschrikkelijk. Maar het was een lieflijke reuk voor de Heer. Het was namelijk het beeld van de Zoon. Die het werk ging volbrengen. God is liefde. Het paaslam werd geslacht. Een lieflijke reuk voor de Heer. Psalm 16. U maakt mij het pad van het leven bekend. Overvloed van blijdschap is bij uw aangezicht. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand. Nou, en die rechterhand, dat is de persoon van de Heer Jezus Christus. Lieflijkheden. Oh, en dat is wel mooi. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand, voor altijd staat erbij. Dat is niet, nou, wanneer ik daar eens een keer zin heb om een beetje lief te zijn. Nee, de lieflijkheid van God, dat is de rechterhand, dat is er altijd. God is liefde. Eén ding heb ik van de Heere verlangd. Dat ik mag wonen in het huis van de Heer. Om de lieflijkheid te aanschouwen. En om te onderzoeken in zijn tempel. Om te onderzoeken. Ja. Om te onderzoeken. Om de schat te graven, zal ik maar zeggen. Om de rijkdommen van God te onderzoeken. En wij zouden zeggen, om Bijbelstudie te doen. Wie bent u, Heere? Hoe maakt u zich bekend? Wat kan ik over u te weten komen? En David verlangde ernaar om te onderzoeken in zijn tempel. Psalm 119 vers 162 zegt, ik ben verblijd over uw belofte, over uw woord, als iemand die een grote buit vindt. Ja, want als je van de Heere verwacht, bij hem in de aanwezigheid wil zijn, dan vind je dus dat woord. Spreuken 2 vers 10 die zegt, ja, in je hart zal wijsheid komen en kennis zal aangenaam, zal lieflijk zijn voor je ziel. Dat is die kennis die te maken heeft met God. Dat zijn niet de diploma's die je hier op school haalt. Nee, kennis, wijsheid van hem zal aangenaam, zal lieflijk zijn voor je ziel. Eén ding. En dat is wel mooi. Ik heb wel eens vaker gezegd, het komt nog een keertje voor in de Bijbel, dat iemand, nog twee keer, dat iemand één ding nodig heeft. David zegt het in Psalm 27, één ding heb ik van de Heer gevraagd, dit wil ik. Dit is het belangrijkste. Bij hem te zijn, in het licht te wonen en te genieten van de lieflijkheid van de Heer, van de persoon van de Heer Jezus Christus. U kent wel die geschiedenis van Martha en Maria. De Heer Jezus komt in hun huis. Martha druk aan het werk om de maaltijd te bereiden en alles te doen. En Maria die zit te luisteren. En dan zegt Martha, Heer, zeg er eens wat van, maar laat haar ook eens wat doen. En dan zegt de Heer Jezus, Lucas 10, vers 41, de Heer Jezus antwoordde, Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. Net zoals David, één ding heb ik van de Heer. Dit is waar het om gaat. En de Heer Jezus maakt het ook concreet. Hij zegt, slechts één ding is nodig, Martha. En als Bijbellezer denk je dan, nou Heer, wat is dat dan? Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat niet van haar wordt afgenomen. Maar wat deed Maria dan? Wat was dan dat ene ding wat nodig is en wat Maria goed deed? Nou, heel eenvoudig. Maria doet slechts één ding. Ze is niet druk in de keuken met van alles en nog wat. Ze doet maar één ding. En dat is hetzelfde als wat David naar verlangde, om te verblijven in het huis van de Heer en te aanschouwen de lieflijkheid van hem, de lieflijkheid van de rechterhand. Want wat doet Maria? De Bijbel zegt dat in Lucas. Ze zit aan de voeten van de Heer Jezus en ze luistert naar zijn woord. Punt. Daarmee is ze dus in de nabijheid van hem. Is dat als het ware misschien wel het verlangen wat David ook zo had. Dat ik toch eens bij de Heer zou kunnen zijn. En ik zeg dan maar in de woorden van Maria dat ik aan zijn voeten mag zitten. Dat hij de meester is en dat ik mag luisteren naar zijn woord. Ach, zou dat niet geweldig zijn? En de Heer Jezus noemt het. Jij maakt je bezorgd over veel dingen, maar er is maar één ding nodig. En Maria heeft het goed gedaan. Ze laat alles van haarzelf vallen. Ze gaat erbij zitten. Ook dat is trouwens een mooi beeld. Want als je gaat staan, dan zeg je van, nou, ik kom in actie. We zullen eens eventjes handen uit de mouwen steken. Nee, ze gaat erbij zitten. En ontvangt onderwijs door het woord. Ze luistert naar de Heer. En dat is het goede deel. Dat houdt zijn waarde. En zal blijven bestaan. Die rijke buit is Christus. Hetzelfde gebeurde, ik noem het toch nog even, in Johannes 9. Dat is die geschiedenis van die blind geborene. Die man die vanaf zijn geboorte blind was en dus niks zag. Die in duisternis leefde. Die wellicht ook op zoek was naar wat David zei op Psalm 27. De Heere is mijn licht. Nou, hij komt de Heer Jezus tegen. Ik ben het licht der wereld. De Heer Jezus laat hem zien. Een wonder. En dan wordt daar een beetje met afgunst naar gekeken. Want hoe zit dat precies? Wat is er nou gebeurd in je leven? Fariseeën en schriftgeleerden die hebben zo hun twijfels. En hoe kan dat nou? Die man was vanaf zijn geboorte blind. En nou kan hij zien. Wat is daar gebeurd? Hij wordt ter verantwoording geroepen. En dan zeggen ze van, hey, wie heeft jou beter gemaakt? Wat is er gebeurd? Hoe zit dat? En dan zegt hij, dan vertelt hij het verhaal dat hij de Heer Jezus tegenkwam en wat de Heer Jezus deed. En die fariseeën en schriftgeleerden, die menen dat die Jezus van Nazareth, dat gewoon een zondaar is. Dat is een verkeerd persoon. Die doet niet het goede. Ja, in hun ogen, hè. En dan is het wel mooi, daar confronteren ze die blindgeborenen mee en die zeggen, ja, maar ik zal het even mijn eigen woorden. Door Jezus? En dan is het wel mooi wat die blindgeborene zegt. Die antwoordt in Johannes 9, vers 25. Ja, of die man een zondaar is of niet, dat weet ik niet. Met andere woorden, ja, wie hij nou precies is en wat er gebeurd is, dat weet ik niet. Eén ding weet ik. Met andere woorden, ja, je kan wel heel veel gedoe maken, maar laat dat maar weggaan. Eén ding staat voor mij als een paal boven water. Eén ding weet ik. Dit is zeker. Nou wat? En dan zijn het haast filosofische woorden, poëtische woorden. Eén ding weet ik. Ik was blind. En nu kan ik zien. En eigenlijk is dat precies dat ene ding waar het om gaat. Te verblijven in het huis van de Heer om de liefelijkheid van de Heer te aanschouwen. Om te zitten aan zijn voeten en te luisteren naar zijn woord. Om te weten, ik was duisternis, ik was blind. Maar nu, kan ik zien. Nu ben ik licht in de Heer. Een geweldige geestelijke waarheid wordt ermee geïllustreerd. En Paulus zegt het even anders in Colossenzen 1 vers 13. Wij mogen dat namelijk ook zeggen, net zoals die blindgeborenen. U en ik zijn ook blindgeboren trouwens. Zonde. We zijn getrokken als gelovigen uit de macht van de duisternis. En overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. En dat is dus het licht. Dat is die liefelijkheid. Dat is te verblijven in het huis van de Heer. Ja. Psalm 27 vers 5. Als David heeft gezegd, één ding heb ik van de Heer verlangd. Dit zoek ik, dat ik bij hem mag zijn. En dan gaat vers 5 verder. Komt ook de reden waarom hij dat vindt. Want hij doet mij schuilen in zijn hut, in dagen van onheil. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Hij plaatst mij hoog op een rots. Tja, dat is wat de Heere doet. Sla ik even een stukje over om tot het einde te komen. En dan eindigt David in vers 13. En ja, dat kun je op verschillende manieren natuurlijk interpreteren, maar ik vind het wel mooi. Als ik toch niet had geloofd dat ik de goedheid van de Heere zou zien in het land van de levenden. Met andere woorden, als ik nou eens toch niet had geloofd dat de Heere mijn licht en mijn heil is. Dat de Heere mijn levenskracht is. Als ik nou toch niet had geloofd. Ik was vergaan. Ik was gebleven in de duisternis. Ik had niks gehad. Ik had misschien mijn hele leven mijn best gedaan om dat lichtknopje te vinden. Maar het gaat hem niet worden. En dan is zijn advies, zal ik graag maar zeggen, wacht op de Heer. Hij is je licht en je heil. Wees sterk. Hij zal uw hart sterk maken. Niet van, wat kan ik doen om vooral tegen die duisternis te strijden en om dat lichtknopje maar te vinden. Nee, hij zal het doen. Hij is licht. Hij zal uw hart sterk maken. Ja, wacht op de Heer. Of anders gezegd, die eerste verse, vers 1 tot en met 6, die spreken van het vertrouwen wat David heeft op God. En dan komt er een gedeelte, dat heb ik nu overgeslagen, dat gaat over de onrust die het leven teweeg kan brengen. Zeker, hoef je ogen niet voor dicht te doen, want dat is natuurlijk gewoon zo. Maar dan eindigt hij weer met een vernieuwd vertrouwen op God. En eigenlijk slaat hij weer terug naar die eerste verse. De Heere is mijn licht. Als ik toch niet had geloofd. Ja, dan was er duisternis gebleven. En afsluitend zegt deze psalm. De Heere, die is mijn licht. De Heere, die is mijn heil. De Heere, die is mijn levenskracht. Hij doet mij schuilen in zijn hut. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Hij plaatst mij hoog op een rots. Hij is mijn hulp geweest. Hij is de God van mijn heil. Hij zal mijn hart sterk maken. En Paulus die voegt eraan toe in het plan van God, wat geopenbaard is. En voor de gelovigen van hier en nu, is dat nu de geweldige realiteit van het leven. Doe je ogen dicht. En je denkt dat het duister is, maar je bent licht in de Heere. Je hebt een geweldige plaats ontvangen. En ik zou haar zeggen, loop dan met je in deze wereld met je ogen dicht. Want het maakt niet uit of je ze open houdt, want het is toch allemaal duisternis. Maar ga zien met de geestelijke ogen van je hart. Het heil, de redding, de levenskracht die hij is, enzovoort, enzovoort. En daarin is deze psalm een geweldige bemoediging. Wacht op de Heere, wees sterk. Hij zal uw hart sterk maken. De Heere is mijn licht en mijn heil. Amen. Stel voor dat we de Heere daarvoor gaan danken. Ja, Heere, dat zijn geweldige woorden. U bent mijn licht en ik mag licht zijn in u. U heeft het gedaan. Dat bemoedigt mij. Dat mag me ook sterken in het dagelijks leven. Ik zie duisternis. Ik zie onrust. Ik zie nacht. Maar in uw lieflijkheid is het licht. Is het heil. Is het levenskracht. Dank u wel daarvoor. Heren, wilt u zo met ons gaan? Dat we dat licht voor ogen zullen hebben. Dat we zullen wandelen in het licht. Dat we ook een blij getuigenis kunnen en mogen geven zoals David dat ook doet. De Heere is mijn licht. En al naar de mens gesproken drukt het leven misschien zwaar. U bent licht. En ik mag als gelovige ook licht zijn. Heer, dat is geweldig. En dat er ook een verlangen is, zoals bij David, om te onderzoeken in uw nabijheid. Om dat woord van u te onderzoeken, om daarmee bezig te zijn. En om daarin u te verheerlijken. Om bevestigd te worden in de blijde boodschap dat er heil is en redding. En dat het van u afkomstig is. Dank u wel daarvoor. Wees u met ons. De komende weken, als we elkaar wellicht minder zien, als we misschien op vakantie zijn, moet u ons behoeden en bewaren. Ons een goede tijd geven, dat we ook naar het vlees gesproken uit mogen rusten als dat nodig mocht zijn. En Heer, dank u wel dat we over een paar weken weer bij elkaar mogen komen. En dat we weer verder mogen gaan met het onderzoeken van uw woord. Vanuit de positie die we hebben, namelijk in uw aanwezigheid. Dank u wel daarvoor. Uit genade. Amen. Laten we met elkaar nog een laatste lied gaan zingen. En dat is misschien een handvat voor wat u in de vakantie mag gaan doen als u gaat wandelen. Wandel dan vooral in het licht. Even zien, welk lied is dat? 214, opwekking. Ik wandel in het licht met Jezus. Gaan we die met elkaar zingen en dan hebben we daarna koffie en thee. Wens ik u een goede tijd. Wat u ook gaat doen, waar u heen gaat. En dan hopen we elkaar straks in augustus weer te ontmoeten. En houdt u de mail in de gaten voor het geval dat het in de situatie in ons land wat veranderen gaat. We weten het ook niet, maar we gaan het zien. In ieder geval heeft de duisternis, denk ik dan maar, geen vat op ons. En mag het altijd licht zijn. Ik wandel in het licht met Jezus.